Dit is de zondagochtenddienst van 18 juli 2021. De boodschap wordt gebracht door Gerrit van Eck.
Mensen, goedemorgen. Ik vind het fijn om even rond te kijken. Om jullie eens goed te kunnen zien. En waar ik aan dacht. Het is best al een heel poosje geleden dat Ade en ik hier waren. Jullie zijn veranderd. Ik hoop dat tenminste. Maar ik heb thuis een boek waarin staat: wij vernieuwen van dag tot dag. Waar gaan we het vanmorgen over hebben? Enig idee? Dat vind ik mooi. Kijk maar eens naar het beeld, deze kant. Ja? Wat zien jullie daar? Luister, ja. Ik vind het mooi, u doet gewoon dit erbij. Wat is iemand die wil heel goed horen wat er gezegd wordt. En het zet je kracht bij door inderdaad te, wat zeg je, wat zegt u? Ja? Wat zien we nu? Hoe noem je zo'n ding wat hij in zijn handen heeft?
Megafoon.
Megafoon? Ja. Dat is gehoord toch, denk ik? Ja. Het doet me denken aan iemand die heeft eerst geluisterd. Die heeft hele belangrijke informatie gekregen. En daar is hij zo blij mee. Hij denkt bij zichzelf, dat moet iedereen horen. En reken maar dat hij bezuint hoor. Iedereen zal het horen. Dat God enkel goed is. Dat hij genadig is. Iedereen zal het horen. Dat hij de derde dag is opgestaan. Was u dat? In uw gebed? Nou ja, hij is opgestaan. En wij mogen opstaan met hem in elke situatie. Vindt u mooi. Ik was blij met de gebeden wat ik hoorde. Ook dankbaar voor de zegen die ik heb ontvangen. Ik denk, daar rust zegen op. We gaan het vanmorgen met elkaar hebben over profeteren. Hoor je niet elke zondag over, denk ik. Nee, ik ook niet. En als je die van Dalen, dat dikke boek, hè, bekijkt en opzoekt wat profeteren is, is het doorgeven namens God. Uit naam van God spreken. En dat vind ik dan mooi, maar dan denk ik bij mezelf, ja, oké. Ga ik er nu verder? Nee. Wat is hiervoor nou nodig? Om woorden door te geven van God. En toen kwam ik inderdaad op een luisterend oor. Ja. Een opmerkzaam hart. Een hart mensen dat God zoekt en vindt. Een hart dat God steeds beter leert kennen. Zijn stem van gaan verstaan. Waar verstaan we zijn stem? In zijn stilte. Soms door allerlei geroezemoes heen. Er zijn mensen zoveel stemmen. Stemmen om je heen. Stemmen die door je heen gaan. Er komt soms zoveel bij je binnen. Of er wil soms zoveel bij je binnenkomen, kan ik ook zeggen. En dan bid ik hier, leer mij onderscheiden. Zoveel stemmen en dan die goede stem herkennen. En ik was ermee bezig en toen zag ik ineens voor me zo'n menigte pinguïns. Gisteravond hebben ze op de televisie gezien. Ging over Australië, maar maakt even niet uit. Zo'n menigte pinguïns. En met allemaal jongen. En die lopen kriskras door elkaar. En ze lijken allemaal op elkaar, vind ik. En dan, op een zeker moment, roept de moeder haar jong. En dat jong herkent feilloos de stem van de moeder. Hij voelt zich bij haar. Moeder en jong zijn weer één. Dat zegt me heel veel over de stem herkennen, de goede stem. Zo de stem van God verstaan. De stem van Jezus verstaan. Nooit schreeuwerig. Nooit dominant. zonder een spoor van veroordeling. Nooit verwijtend. Zo anders. Een stem die in de stilte wordt gehoord. Waar moet ik, waar moet jij dus zijn om zijn stem te horen in zijn stilte? We hebben het met elkaar over profetieën en in het Oude Testament kom je heel veel profetieën tegen. En wat ik dan mooi vind, dan kun je zien en lezen dat ze in het Nieuwe Testament vervuld worden. Ik laat er een paar zien. De Messias zal in Bethlehem worden geboren. En je kunt dat lezen in het Oude Testament in Micha 5. En de vervulling daarvan lees je in Lucas 20. De Messias zal sterven door kruisiging. Psalm 22 vertelt erover. En in Matthäus lezen we inderdaad Jezus gekruisigd is. Anderen zullen loten om de kleren van de Messias. Opnieuw Psalm 22. Wordt vervuld in Matthäus 27. Dan ook een aparte, de beenderen van de Messias zullen niet gebroken worden. Dat lezen we al in Exodus. Bijzonder, hè? En in Johannes lezen we inderdaad dat die beenderen van Jezus niet gebroken worden. En dan, de Messias zal opstaan uit de dood. In Psalm 16 kun je erover lezen. En in Handelingen 2 lezen we dat dat gebeurt. En nu, de situatie van nu, de Messias zit nu aan Gods rechterhand. Je vindt die woorden in Psalm 110 en je leest erover ook in Marcus 16. Je bent er dan voor jezelf zo mee bezig en toen trof mij vooral Psalm 22. En ik ga je vertellen waarom. David beschrijft in zijn psalmen, en dat zijn er veel, heel veel van zijn eigen situatie. Wat hij meemaakt. Maar in deze psalm schrijft hij onder andere: ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en loten wie mijn mantel mag hebben. Nu gaat het even niet om wat David persoonlijk meemaakt. Nee, hij profeteert wat ruim 1000 jaar later inderdaad gebeurt bij Jezus aan het kruis. Wonderlijk, hè? Hoe waar is de Bijbel, denk ik dan? Hoe betrouwbaar? Ik heb voor deze preek diverse profetenboeken gelezen. Indrukwekkend wat ze doorgeven. Profetie over heil, maar net zo goed over onheil. Ik las ze. En ik moet er eerlijk bij zeggen, ik word er lang niet altijd even vrolijk van. Er gebeurt bij mij dat ik denk, boah. Nu kun je dus zeggen, ik stop ermee. Dat is niet de weg. De weg is doorgaan. En bij jezelf onderzoek, hoe komt het nou dat ik daar niet zo vrolijk van word? Is het depri? Hoe komt dat? Ik denk, Gerrit, waar leg je op het moment accent op? Je leest namelijk dat ongehoorzaamheid aan God verbanning tot gevolg heeft. Dat is belangrijk om het te ontdekken voor je eigen leven. En we zien dat al in Genesis gebeuren. Adam en Eva moeten die heerlijke hof verlaten. Waarom? Omdat ze ongehoorzaam zijn. Wat zonde, hè? En het volk Israël, dat verkeert diverse malen in ballingschap. En vaak is dat al voorzegd door de profeten. Die profeten hebben doorgegeven wat God hen te zeggen gaf. En hun voorspellingen, die kosten hen vaak hun leven. Welke les leer je hier nou uit? Welke les leer ik eruit? Zodra mensen, dus wij, zich niet houden aan de leefregels van God, dan vallen we in handen van de duivel. Je leest hierover en je ziet het gebeuren. Het is een wetmatigheid. Eigenlijk vind ik een soort logica. Maar Soms houd ik helemaal niet van het woordje maar in dit geval met maar. God laat zijn volk echter nooit in de steek. Mee eens? Amen. Ik ga iets citeren vanuit Jesaja en Jeremia, je hoort het. Jesaja 1. Wee dit ontrouwe volk vol ongerechtigheid. Ze hebben de Heer verlaten. Ze hebben hen de rug toegekeerd. Een actie van het volk. En dan komt er een profetie. Het volgende hoofdstuk al, Jesaja 2. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons onderwijzen. Hij zal ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ik heb het in het vet gezet. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ergens anders vind je iets van, al die dingen, ze zullen je niet meer in de zin komen. Wat een geweldig mooie woorden. Als ik zulke woorden dan lees, dan merk ik gewoon zo'n profetie. Dan gebeurt er iets bij mij van binnen waar ik vrolijk word. Dit zijn beloften, dit zijn profetieën die je blij maken. Jeremia 3. De Heer zegt, kom terug, ontrouw Israël. Hoor je de smeking? Kom terug, ontrouw Israël. Dan zal ik mijn woede laten varen, want ik ben vol genade. Erken mijn volk. Erken jij mens dat je in opstand bent gekomen tegen de Heer jouw God. En er komt er weer zoiets moois. Ik zal jullie herders naar mijn hart geven. Die zullen jullie met wijsheid en inzicht wijden. Ik zal jullie genezen van je ontrouw. Denk nu goed na. Geniet ik in mijn leven van herders naar het hart van God. Die herders zijn hard nodig. Maar weet je wat net zo hard nodig is? Schapen die deze herder gehoorzaam zijn. Wees dankbaar voor zulke herders in je gemeente en gehoorzaam hen. Zo lees ik dus diverse profetenboeken. En wat ik ervan meeneem is het volgende. Luister naar de Heer. Hoor de ware profeten spreken. Ware met een vet gedrukt. Dat is belangrijk. Neem hun waarschuwingen uiterst serieus. Jezus heeft ons, heeft jou, willen dopen in de geest van God. En Gods geest geeft heel zuiver aan hoe we moeten leven. Dat begint dan met een verzuivering in je denken. Vernieuwen in je denken. Denken in mogelijkheden. Niet denken, het kan niet anders, want dan zit je vast. Het kan niet anders, dan zit de deur dicht. Dan kan het er anders niet meer bij. Ik kan niet anders. Maar gaan denken, zou het ook anders kunnen? En ik ervaar er enorme ruimte in. Zou het ook anders kunnen? Denken in Gods ruimte. En wat kom je daar heerlijk ver mee? Gods stem steeds weer horen die zegt, dit is de weg, wandel hierop. Ga jullie iets vragen? Wil je graag profeet zijn? Ik neem gewoon een slokje, dan kan je er even over nadenken. Wil jij graag profeet zijn? Ik heb hier staan op een briefje goed om hierover na te denken. Niet te snel beantwoorden met ja. Maar zeker ook niet met een nee. Dat vind ik heel belangrijk voor morgen. Niet met een nee. Kom er straks op terug. Hoe wordt nou op profetieën gereageerd? Heel verschillend. Diverse profeten moeten hun profetie soms bekopen met de dood. Mensen willen niet over onheil horen. Weet je wat een profeet moet zeggen? Ik zal het je vertellen. Jullie zullen de strijd winnen. Jullie zullen zegen vieren. Het zal jullie goed gaan. Maar zodra de profeet gaat vermanen, ontsteekt het volk in woede. Er is het soms gedaan met de profeet. De profeten worden gedood. En het ongehoorzame volk wordt weggevoerd door de vijand. Het volk wordt onderdrukt. En dan lees ik, en ze riepen tot de Heer, en de Heer bevrijdde hen. Heb je weer zijn genade. Ik ga jullie iets vertellen wat ik heel mooi vond, wat me in gedachten kwam over de stad Nineveh. Nineveh, een heidense stad. Wie wil er nou in vredesnaam iets te maken met zo'n heidens volk? Wie? God. Hij wel. God wil dat de profeet Jona naar Nineveh gaat om hen hun ondergang te voorspellen. Maar Jona heeft er weinig zin in. Die gaat echt de andere kant op. Letterlijk, ook figuurlijk. Maar Jona komt tot bekering. En dan voert hij alsnog die opdracht van God uit. En dan lees ik het volgende. De inwoners van Nineveh geloven God. Ze roepen een vasten uit. En de koning van Nineveh staat op van zijn troon. Hij legt zijn statiegewaad af en hij hult zich in een boetekleed. Vervolgens laat hij omroepen, laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij nu doet. Mooi hè? Ik werd er stil van, ik las dat. Want je zal zo'n koning hebben en zo'n volk wat me gehoorzaamt. De bedreigde stad Nineveh mag leven. Leven tot eer van God. Persoonlijk hè? Leven wie? Leven tot eer van God. Ja. Dat mag dan. En dan denk ik bij mezelf, ja. Ongehoorzaamheid heeft altijd dood tot gevolg. Maar gehoorzaamheid doet leven. De koning van Nineveh. Hij legt zijn statiegewaad af en hij zegt. Wees u, God, maar koning in mijn leven. Wat een prachtig voorbeeld voor ons. Als je dat nou leest over nadenkt, daar word ik nou blij van. Dat vind ik prachtig. We hebben het over profeten. Hoe ziet zo'n profeet er nou uit? We gaan eens kijken hoe Johannes eruit zag. Kijk. Dat plaatje heb ik gevonden op internet. Dat geeft denk ik wel een beetje weer. Wat was kenmerkend eigenlijk wat het uiterlijk betrof van zo'n profeet? Zijn hoed. Zijn mantel. Kameelharen mantel. Ja. Dat was heel kenmerkend. En wat at hij? Ja, wie heeft wel een sprinkhaar gegeten? Ja? Waren ze lekker?
Nee.
Nee? Ik durf... Jee? Oké. Nou, ik zou zeggen, probeer het een keertje. Want waarom zou je het kunnen proberen... Die profeet at ze, maar ik heb gehoord van, ze zijn heel rijk aan eiwitten. Ja, ik hoop knip. Ja, er zijn mensen die hebben verstand van goed gezond eten, hè? Ja. En dat vind ik dan mooi. En hij at honing, ook super gezond. En wat bijzonder was, zo'n profeet, die brengt een niet alledaagse boodschap. De profeet was te herkennen aan bepaalde dingen. Waaraan ben jij te herkennen? Wat voor mantel draag jij? Mag ik je vragen, wat eet jij? Welke boodschap breng jij? Herkent de wereld jou? Zien ze in jou degene die jouw leven geeft? Jouw mantel. Is de mantel van nederigheid? Ik las, God schenkt nederigen graag genade. Een mantel van zorg. Mantelzorg. Omzien naar elkaar. Wat siert jou? Nu is over de grootste profeet aller tijden, Jezus. Jezus profeteert. Hij spreekt woorden die hem door de Vader wordt ingegeven. En er zijn mensen die hangen aan zijn lippen. Ze trekken met hem op en ze vergeten zelfs dat het etenstijd is. Dat gaat ver. Tegelijkertijd zijn er mensen die zich doodergeren aan hem. Apart, hè? De een ervaart zijn woorden als een steen waaraan men zich stoot. En voor de ander zijn de woorden van Jezus bemoedigend, zalvend, vertroostend, versterkend. Versterkend. Ik hoorde vanmorgen al diverse keren over de kracht van de Heilige Geest. Versterkend zijn ze. Heerlijk. Het heeft alles met je hart te maken. Waar klopt jouw hart voor? Jezus staat voor Caiaphas, de hoge priester. En die vraagt aan Jezus: bent u de Christus? De zoon van de gezegende? Dan antwoordt Jezus: ik ben het. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Je leest het in Marcus 14 voor degene die schrijven. Marcus 14. Jezus profeteert. En wat een wonderlijke profetie spreekt hij hier uit over Caiaphas. Maar ik denk dat hij ook wel bedoeld is voor de mensen om hem heen die erbij zijn. Ik ben me niet eerder bewust geweest van de strekking van deze profetie. Er zijn zoveel mensen die daarna verlangen om Jezus terug te zien komen op de wolken van de hemel. Maranatha, kom liever gisteren dan vandaag. Ja, amen. Ja, dat wil je. Met zijn volgroeide gemeente komt hij dan terug. Zonen van God. En nu. Jij mag met verlangen uitzien naar het terugkomen van Jezus met de zijnen. Maar het gaat zelfs nog veel verder. Er is veel meer mogelijk. Jij kunt zelf ervoor kiezen nu om straks één van hen te zijn die met hem terugkomen op de wolken van de hemel. Om alles op aarde te helpen te herstellen. Je mag deel uitmaken van die groep. Wat een perspectief. Wat een vooruitzicht. Wat een genade om deze plaats te mogen innemen. Ik merkte, ik denk, ik word blij. Ik ben dankbaar, ik kniel. Te beseffen dat u God, dat u Heer Jezus, mij, ons, deze plaats hebt bereid. Terug naar Caiaphas. Hoe reageert Caiaphas nou op die profetie? De profetie van: u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Caiaphas, hij scheurt zijn kleren en zegt: waar hebben wij nog getuigen voor nodig? Jullie leden van het Sanhedrin, hebben jullie deze godslastering niet gehoord? Wat is jullie mening? En dan lees ik: allen, niet één uitgezonderd, allen oordelen over hem. Hij is schuldig en verdient de dood. Hoe is het mogelijk, denk ik dan? Hoe is het mogelijk om zo te reageren? Ja. Je hoort het. Ware profetieën uitspreken is niet zonder risico. Wat ik ook belangrijk vind, dat je gewoon probeert te ontdekken van waar komt de profetie? Wat is de bron? Neem hier de tijd voor. Heer, komt deze gedachte, komen deze woorden van u? Of worden ze misschien wel geïnspireerd door de duivel? Want dat kan. Of bedenk ik ze misschien zelf wel, omdat ik zo graag wil dat. Dat kan, hè? Je wilt zo graag dat iemand geneest. En wat is het dan mooi om door te geven dat die persoon genezen zal, in de naam van de Heer. Mensen, wees hierin puur. Wees hierin heel zuiver. Profeteer je wat God jou ingeeft, of geef je woorden door die de mensen graag willen horen. Ja, er zijn risico's verbonden aan profeteren, want je stelt je heel kwetsbaar op, vind ik. Maar laat deze mogelijkheden je niet zo beangstigen dat je het profeteren liever aan een ander overlaat. Misschien denk je wel dat profetie alleen maar iets is voor bijzondere mensen. Misschien geloof je dat wel. Zal ik je dat vertellen? Ik geloof dat ook. Ik geloof dat zelf ook. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? We zijn allemaal bijzondere mensen. Allemaal. Geloof dat. Ik vind dat prachtig. Heb de moed om je te richten op het uitspreken van profetieën. Bid om moed. Om zuiverheid. Mozes zegt, ik kan niet zo goed uit mijn woorden komen. Kijk maar naar een ander. En als je dan vervolgens leest, hè, wat Mozes doorgeeft, hij houdt gewoon niet meer op. Jesaja roept, ik heb onreine lippen. Jeremia zegt, God, ik ben veel te jong. En wat zeg jij? Wat zeg jij? Jij zegt, Heer, u maakt mij bekwaam. Heer, u maakt mij bekwaam om te profeteren. En diezelfde Mozes, die verzucht in de nummer 11, och, was het hele volk van God maar profeet. Prachtig, hè? Wat verlangt Mozes hiernaar? Wat verlangt God hiernaar? En Paulus moedigt ons aan in 1 Korinthe, jacht de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Vooral het profeteren. Wie in tongen spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, spreekt woorden van opbouw, vermaning en troost. Hiermee dien je de gemeente. God schept jou met het vermogen om te profeteren. Het is in je. Laat het er maar uitkomen tot heil van jouw gemeente. Wees niet bang om te profeteren. Je profeteer is nu nog onvolkomen. Je mag er nog naast zitten. En ik zeg dit wel zo makkelijk, hè? Zo lekker soepel, hè? Maar ik ken mezelf al een beetje. En ik weet dat ik graag op safe speel. Ik wil het wel allemaal heel goed doen. Ik heb last van als het minder goed is of fout is. Mijn gebed is, ik wil hier vrijer in worden. Ik wil meer durven. Laten we elkaar maar aansporen om te gaan profiteren. Durven we te experimenteren? Durven wij ons over te geven aan de geest van God? Geven we hem de ruimte? Nu iets over de uitleg van een profetie. Er wordt een profetie uitgesproken. Hoe komt deze nou op ons over? Hoe leggen we die profetie uit? Dan gaan we even daarvoor naar Handelingen 21. Paulus is met diverse reisgenoten op weg naar Caesarea. En dan logeren ze bij Filippus, de verkondiger van het evangelie. En dan lees je, na enkele dagen komt er een profeet uit Judea en die heet Agabus. En die man die pakt de gordel van Paulus en bindt daarmee zijn eigen handen en voeten vast. En dan zegt hij, dit zegt de Heilige Geest. Zo zal de man van wie deze gordel is worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem. Ze zullen hem aan de heidenen uitleveren. Tot zover de profetie. Nu de reactie van de omstanders. Ze horen de profetie en ze geven er hun eigen uitleg aan. Paulus, je hoort het. Dit staat jou te wachten als je toch naar Jeruzalem gaat. We dingen bij je op aan om niet te gaan. Paulus, je moet goed weten, jij bent geroepen om het evangelie te verkondigen in vrijheid. Niet om je gevangen te laten nemen. Dat is hun interpretatie, hun uitleg van de profetie van die man Agabus. Ze zien dus de profetie als een waarschuwing. En Paulus zeggen ze, doe dat niet. En Paulus, hij zegt, waarom proberen jullie me door je tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de Heer Jezus. Paulus weet, deze profetie, die is zuiver, dit moet gebeuren. Dan ben ik daarmee bezig en denk ik nog aan Andries. En Matthäus 16. Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk dat hij naar Jeruzalem moet gaan. Het gaat weer over Jeruzalem. En het deelt hen mee dat hij veel moet lijden. Hij zegt, ik zal gedood worden, maar op de derde dag word ik uit de dood opgewekt. Petrus hoort niet echt dat Jezus zegt dat hij op de derde dag zal opstaan. Hij had er toch best vragen over kunnen stellen. Nee, hij hoort alleen maar over dood. Niet over uit de dood opstaan. Niet over leven. En Peter zegt, God verhoede het. Dit zal u zeker niet gebeuren. Dat is de felle Petrus, hè? Petrus vindt het veel beter als Jezus niet naar Jeruzalem gaat. Hij zal zijn meester wel even terechtwijzen. En wat gebeurt er? Jezus gaat naar Jeruzalem. Hij wordt inderdaad gedood. Maar met grote letters heb ik staan, hij staat na 3 dagen op. Ware profetieën mogen nooit worden tegengehouden. Door Petrus niet, ook door ons niet. Ze moeten vervuld worden. Jezus profeteert. En hij is ons voorbeeld. Hij zegt, volg mij, ook in het profeteren. Wanneer heb jij voor het laatste profetie uitgesproken? Weet je het toch? Profetisch spreken, woorden van God spreken. Zie het niet te verheven, te hoog. Laat het heel gewoon zijn, maar ook zo zuiver. Dit gaat over profetisch spreken. Er bestaat ook een profetisch zien. In de Bijbel worden profeten ook als zieners genoemd. En ik denk hierbij aan Simeon. Je leest over hem hele mooie dingen in Lucas 2. Want hij ontvangt een bijzondere openbaring van de geest. Simeon, voordat jij deze aarde verlaat, zul jij de gezalfde van de Heer zien. Nu is deze Simeon in de tempel. En hij ziet dan Jozef en Maria binnenkomen. Met Maria met de baby op haar arm. Simeon ziet hen. Hij ziet ook hun baby. Wat ziet hij werkelijk? Hij ziet mensen, de Messias. De gezalfde, de beloofde. En dan klinkt zijn dankgebed. Nu laat u, heren, uw dienstrecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. God belooft en vervult de gedane belofte, zijn profetie die hij deed aan Simeon. Profetisch spreken. Profetisch zien. Je kunt ook profetisch zingen. Ik heb je even eerder gevraagd of jij wel eens profeteert en of je nog weet wanneer. We zingen graag. Het liefst uit volle borst. Dat kon even niet, maar nu gelukkig weer wel. We zijn het gewoon aan het inhalen. Profetisch zingen. Ik heb in mijn bundel, de arkbundel, gewoon eens even gekeken. En zo is wat teksten opgezocht die zo mooi profetisch zijn. Ik ken jullie bundel niet. Maar het maakt even niet uit, denk ik. Ik laat ze gewoon nu op de beamer zien. Alleen wil ik je graag het huiswerk meegeven. Als je dit zo ziet. Om je eigen bundels na te gaan. Te lezen of misschien wat te zingen. En te ontdekken hoeveel jij profetisch uitspreekt. Dus wel degelijk kun je zeggen, ik profeteer. Dat is ons liednummer van de arkbundel, 20. Een vreugdezang vol lof voor onze God. Het zal gezien worden, de overwinning. Het leven Gods komt in ons openbaar. Het zal erkend worden dat Jezus Heer is. De volgende. Glorie. Daarom juichen wij het uit. Het loopt op overwinning uit over heel de aarde. Glorie. U bent onze hulde waard en alle tong zal jubelen tot eer van God de Vader. Is dat prachtig? Heer, met u wil ik wandelen. Want het herstel van mijn geest wordt dan ook een heerlijk feit. Ik bereik in uw kracht de volkomenheid. En nog één. Grote God en Vader, schepper van het heelal. En in het lied kom je tegen, wanneer alles geheeld en opgericht is en sporen van het oude zijn uitgewist, het heerlijk geheimnis van God zichtbaar is, in uw zonen zichtbaar is, o dan. We gaan er straks met elkaar zingen, want ik ben blij, staat ook in jullie bundel. Ja, prachtig. Maar eerst nog even tot slot een gedicht. Ik heb je gezegd van profeteren begint niet bij spreken, maar profeteren begint gewoon heel stil met luisteren in zijn stilte. Luisteren. Luisteren. Zoals een akker zich opent om zaad te ontvangen, zo opent zich mijn hart voor uw woord. Leer mij luisteren. Scherp onderscheiden. Alle ruis vermijden. Neigen mijn oor opdat ik zuiver hoor. Van u ontvangen. Woorden die spreken van uw verlangen. Ons te maken tot één. Ons laten leiden. Zij aan zij wijden. Steeds hoger. Steeds verder. Eén kudde. Eén herder. Eén Heer. Amen. Ik heb begrepen dat, Rita, jij hebt wat op de tafel liggen. Als je dat gedicht zou willen hebben, kan je naar Rita gaan en ik krijg een exemplaar. Ja? Dan gaan we tot slot zingen, lied 226.
Gerrit, hartstikke bedankt. We gaan nog een heel mooi slotlied zingen. Tenminste, ik vind het een mooi slotlied. En of jullie dat mooi vinden, ja, dat hoor ik dan wel. Lied 140. Wij willen u eren, juichen, u bent enkel goed. U, de grote Heer der Heren. En dan?
Trouw in alles wat u doet.
Yes. Oké, daar gaat hij. 140. Je dan ook toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en ook van Jezus Christus onze Heer deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Volgende week spreekt Roel, dinsdag weer open ochtend en woensdag weer de Bijbelkring. Gerrit en Adrie, hartstikke bedankt dat jullie hier waren. Bedankt voor je woord. En geniet nog even na.